Ik wil graag met u lezen het evangelie van Lucas, hoofdstuk 9, de versen 28 tot en met 36. Lucas 9, de versen 28 tot en met 36. En het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, 1 voor u, voor Mozes en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand van dat wat zij gezien hadden. Tot zover. Broeders en zusters, kennis van de schrift is voedsel voor de ziel. We hebben het nodig, men had het nodig om later tot de ontdekking te komen wat de Heer Jezus bedoeld had. De reden waarom de Heer Jezus ook naar deze aarde kwam. En ook wij, de mens nu, vandaag de dag, heeft die kennis nodig. We hebben het kerstfeest gehad en we leven weer toe naar Goede Vrijdag en de Paasdagen. Onze traditionele christelijke feestdagen. En na zijn hemelvaart door de Heilige Geest is dat alles tot volheid geopenbaard. Zie Handelingen 2. Onderwijs is belangrijk. Onderwijs is heel belangrijk en dat begint al heel vroeg. Maar ook keuzes maken. Of je nou een ambt wil leren of student wil worden. Tegenwoordig gekwalificeerd in hoog en laag opgeleide. De mens maakt onderscheid, maar bij de Heere God is ieder mens persoonlijk bij de Heere God gelijk. En we zijn onderweg. En zijn onderwijs geldt aan ieder die het maar wil horen. Vers 22 van Lucas 9 vervolgt Jezus zijn onderwijs. Wat zich niet alleen richt op de 12 discipelen, maar tot allen die daar aanwezig waren. Marcus is daar wat duidelijker over in Marcus 8, vers 34. En er staat: En toen Jezus de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen. En de volgende woorden van dezelfde strekking. De oproep om achter Jezus te komen, wat wil zeggen zijn discipel worden. En ook dat geldt voor ieder mens die gelooft. Zijn discipel worden. Navolging van Jezus. En navolging van Jezus is onmogelijk zonder volstrekte overgave van jezelf. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zij zichzelf verloochenen, wegcijferen. Zijn kruis, dat betekent ook als christen leven in een godvijandige wereld, lijden om Christus wil, dat kruis dagelijks op je nemen en mij volgen. Paulus omschrijft het in zijn brief aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 8, vers 38. En dan zegt hij, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, immers de dood brengt ons naar hem, naar onze bestemming, nog leven, nog engelen, nog overheden, dat is ook een hele bijzondere, overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Eigenlijk kun je dit kort samenvatten. Het leven kent hoogtepunten en het leven kent dieptepunten. in een chaotische wereld ongekende uitspraken van machthebbers. Een overheid die het leven van andersdenkenden zuur wil maken. Echter, wat voor machten in onze tijd over de wereld heersen. Dat alles brengt ons juist dichter naar hem. Toch? We hebben goede moed, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 8. Omdat ons een overweldigende toekomst wacht. Nu kunnen we alleen nog aards denken en in tijden denken. En hebben wij dat onderwijs zo nodig. De gemeenschap samenkomen rondom een geopend woord en de lofzang vanuit ons hart. En dan denk ik, wat is er van geworden? In een zeer korte tijd. We zijn al 2 jaar onderweg. Online en gesloten kerkdeuren. Hoe lang gaat dat allemaal nog duren met het gevaar van afzwakken? En niet meer bij betrokken zijn. Schrijver van de Hebreeënbrief spreekt vermanende woorden. En daar zegt hij, laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. In de NBG-vertaling staat, wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, verwaarlozen. Geestelijke groei. Maar geestelijke volwassenheid. Gods woord is voeding voor de ziel. Vol verwachting blijven uitzien tot die dag eens dagen zal. Hebreeën 12 vers 2. Het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. In geloof en vertrouwen op zijn Vader is Jezus ons voorgegaan. Een geweldig voorbeeld. En voleinder betekent dan ook dat Jezus zijn doel heeft bereikt. Uit de heerlijkheid bij zijn Vader. En dan dat vloekhout. Sterven aan het kruis. Was een schandelijke manier om te sterven. Echter, dat woog niet op tegen de vreugde, tegen de heerlijkheid die hij zou ontvangen. In vers 18 van Romeinen 8 zegt Paulus, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat is iets om over na te denken, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Maar het is een heerlijkheid die nog verborgen is, waarvan we iets mogen ervaren door de inwoning van de Heilige Geest in ons leven. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, het onderpand van onze erfenis. Dat moeten we vasthouden. Dat moeten we koesteren. Gelovig genieten in een ongelooflijk goddeloze wereld. Vaste rots van mijn behoud. En die heerlijkheid wordt een moment zichtbaar daar op die berg. Indrukwekkend. Indrukwekkend. Jezus zondert zich af met een drietal van zijn discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. En Jezus klom met hen de berg op om te bidden, de ontmoeting met zijn Vader. Maar waarom juist deze drie mannen? Daar valt iets over te zeggen. Petrus was de eerste getuige van Jezus' messiaschap. Lucas 9, vers 20. Jezus vroeg Petrus, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei, de Christus, de gezalfde van God. En we weten hoe het is gegaan. Petrus altijd haantje de voorste. Uiteindelijk heeft hij zijn heiland verloochend. En wat heeft deze man het daar moeilijk mee gehad? Maar ook in ere hersteld. De Heere heeft hem tot 3 keer gevraagd. Petrus, zoon van Jona, heb jij mij waarlijk lief? En Petrus antwoordde, Heere, u weet alles. En dat weet hij ook van ons, persoonlijk, zoals we hier zijn. En Petrus antwoordde, Heere, u weet dat ik u lief heb. Wijd mijn schapen, zegt Jezus. Johannes als getuige van de heerlijkheid van Jezus, als van het vlees geworden woord. Johannes 1 vers 14, hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. Maar ook Johannes had een hele bijzondere band met Jezus, genoemd als de discipel die Jezus lief had. En Jacobus, de eerste bloedgetuige van Christus onder de apostelingen, Handelingen 12 vers 2. Een gedeelte waarboven staat Herodes laat Jacobus onthoofden. Vers 2, en hij, Herodes, doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Maar samen vormden deze discipelen het vertrouwde drietal van de Heer Jezus. En ook daar zijn meer voorbeelden van. Matteüs 26, vers 37. En hij, Jezus, nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus, met zich mee. En begon bedroefd te worden en angstig te worden. Het was daar in de hof van Gethsemane. Markus 5, vers 37. Gaat over het dochtertje van Jairus. En hij, Jezus, liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes. Zo begrijpen we ook iets waarom de Heer Jezus deze drie discipelen meenam de berg op om te bidden. Bij uitstek een plaats waar de Heere God zich openbaart. Overeenkomsten zien we met de beklimming van de berg Sinaï door Mozes. De verheerlijking op de berg, een overbekend bijbelgedeelte en misschien al zo vaak gelezen. Als je daar een beetje in gaat verdiepen, is indrukwekkend. Daar wordt iets zichtbaar van die hemelse toekomst, gelijkvormig aan zijn opstandingslichaam. Jezus, die heeft gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw en dat mag ons verheugen, daar moeten we blij van worden. Dat moet ons optillen uit deze chaotische, leugenachtige wereld. De gesprekken alleen nog gaan over alle onzekerheden, twijfel, angst en boosheid. Ik denk dat we meer moeten spreken over datgene wat hier zichtbaar is geworden. Daarom is het ook zo belangrijk dat we de gemeenschap onderhouden om gesterkt te worden, elkaar te bemoedigen, vast te houden aan dat wat we hebben. Paulus zegt in 2 Korinther 4 vers 16, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens wat betrekking heeft op het ouder worden. Toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Merkt u dat? Is dat ook zo? Sterker worden in geloof, groei. Standvastig, niet verslappen door de huidige omstandigheden. Want dat gevaar is zo groot. Maar voortdurend weerstand bieden aan de vormende negativiteit en de invloed van deze wereld. En voortdurend door zijn geest veranderen in de vernieuwing van ons denken. Het gaat om Gods norm, maar niet om de norm van deze zieke wereld. Het gaat om Gods norm. En het vernieuwend werk van de Heilige Geest staat in schril contrast met alle vijandschap en alles wat om ons heen gebeurt. Onze ogen gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Weet u, het werk van de Heilige Geest is een herscheppend, een vernieuwend werk. Innerlijk veranderen door de vernieuwing van onze gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van de Heere God is. Navolging van Jezus. En Jezus deed niets zonder zijn Vader. En dat gebeurde daar op die berg terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. De vernedering van zijn verschijning, zijn aardse lichaam, wijkt voor de glorie waarmee de Heere God hem bekleedt. En deze inwendelijke heerlijkheid zet ook haar stempel op zijn uiterlijk. Indrukwekkend. En die twee mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia, ook zij verschenen in heerlijkheid, zichtbare tekens, dat zij uit Gods tegenwoordigheid daar waren en spraken over zijn heen gaan. Dat is op zich zo bijzonder, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. De heerlijkheid van de Heer Jezus, die niet van buitenaf over hem straalde, maar van binnenuit, voor een ogenblik een verheerlijkt hemels lichaam. Oneindig meer als indrukwekkend, Mozes en Elia. De grootste vertegenwoordigers van al de profeten tot Johannes de Doper. De twee getuigen van het oude verbond, zoals de discipelen daar aanwezig. Dit waren van het nieuwe verbond. Mozes en Elia, beiden aan het einde van hun leven op een bijzondere wijze bij de Heere in de hemel opgenomen. Mozes is de wetgever van het Oude Testament die het recht van de Heere God tot heerschappij bracht. En ook Mozes sprak in het Oude Testament, Deuteronomium 18 vers 15, over de belofte van een profeet uit uw midden, uit uw broeders, naar hem moet u luisteren. Het staat zo bijzonder in Johannes 1 vers 46. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En u weet het antwoord van Nathanael. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Een onbetekenend plaatsje dat in politiek en godsdienstig opzicht nooit een rol van betekenis had vervuld. En daarmee bracht hij eigenlijk onder woorden wat voor menig Jood een aanstoot en daarmee ook een belemmering vormde om de Heer Jezus als Messias te erkennen. Mozes en Elia. Elia de voorloper van de Messias, genoemd in Maleachi 4 vers 5. Betreft ook hun gezamenlijke rol in de eindtijd, Openbaring 11, de twee getuigen. En de verschijning van Mozes en Elia maken duidelijk dat de hemel nauw betrokken is bij de gebeurtenissen omtrent de Heer Jezus op aarde. En juist aan het begin van zijn lijdenstijd weet de Heer Jezus zich in zijn doel gesterkt, doordat de hemel achter hem staat. Als je dat op je in laat werken, dan gebeurt er zo oneindig veel meer dan wij zien en kunnen bedenken of beseffen. Het is een onbeschrijfelijk groot offer geweest dat de Heere heeft gebracht, broeders en zusters. Een onbeschrijfelijk groot offer is dat geweest. En dat besef wordt des te meer duidelijk naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Vorige week hebben we het avondmaal gevierd. Doe dit zo dikwijls als u dit doet tot mijn gedachten is brood dat symbool staat voor zijn lichaam en de wijn als symbool voor zijn vergoten bloed. En soms denk ik praten we daar zo gemakkelijk over en hebben het alleen maar over zijn sterven. En we moeten niet vergeten dat de sterven van Jezus overwinning was. Immers voordat hij stierf riep hij het uit, het is volbracht. Maar er ging zo onnoemelijk veel aan vooraf. Dan denk ik, wat een weg moest de heiland gaan om de mens te redden van de eeuwige dood. Vers 51 van dit Bijbelgedeelte laat ons zien dat Jeruzalem steeds meer in zicht komt. Vandaar ook deze ontmoeting. Jeruzalem, daar zal uiteindelijk alles zich gaan afspelen. En de Heer Jezus wist het. Niets gaat ook in onze tijd buiten de Heere God om. Onze tijd een tijd van geestelijke blindheid en gebrek aan kennis. De Heere God zegt wat hij doet. Maar de Heere God ook doet wat hij heeft gezegd. Zo bijzonder zichtbaar geworden in zijn dierbare zoon, de Heer Jezus. Mozes en Elia, ze spraken met hem over de toekomstige dingen. Zijn lijden, zijn sterven, maar ook zijn opstanding, zijn hemelvaart. En de weg tot de glorie, de heerlijkheid die hij bezat eer de wereld was. Dat was niet zomaar. Maar de Heere had het nodig. Een bemoediging. De hemel staat achter je. Wat een bemoediging, wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Weet je wat ook zo bemoedigend is? Filippenzen 3 vers 21. Ons burgerschap is niet hier in dit hele aards gebeuren, maar in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is de glorie waarmee de Heere God ons zal bekleden. Is dat niet geweldig? Wat een rijkdom. En bijzonder is dat de discipelen Mozes en Elia kenden, zonder dat ze aan hen zijn voorgesteld. En dan denk ik, is dit een hemelse, een geestelijke herkenning, een verzelfsprekendheid, een directe kennis of openbaart de Heere God wat belangrijk en nuttig is? Goed, naar aanleiding hiervan ontstaat vaak de vraag, zal er herkenning zijn? Ik denk dat dat nog een verborgen iets is. In ieder geval is het een hemelse heerlijkheid die we nu niet zouden kunnen bevatten. En ik denk dat de Heere zal voorzien, ook daarin. Maar ik denk dat één ding duidelijk is, dat ons aards denken daar niet meer zal zijn. Maar goed, ik wil het graag over de andere kant zien en dat betreft ook mijzelf. Zijn wij als christenen, als navolgers van Jezus, herkenbaar? Onder elkaar. Als geloofsgenoten, als broeders en zusters, samen verwachtend, juist in de huidige tijd, een tijd van afval, verwijdering, verdeeldheid. Zien wij in elkaar de liefde van de Heere? Als zodanig herkennen wij elkaar in gezin op de werkvloer. Zijn wij herkenbaar als christenen in onze levens, wandelen getuigenissen, blijdschap, wandelen als kinderen van het licht in een duistere wereld. Voor jaren geleden deed een man, die werd geïnterviewd in een televisieprogramma, een uitspraak. En die uitspraak die is bij mij blijven hangen. Hij was alleen aan de wandel en vertelde dat zijn vrouw was overleden. En tijdens dit gesprek werd ook duidelijk dat hij een christen was. En vervolgens werd hem de vraag gesteld, verlangt u daarna om uw vrouw weer te zien, te ontmoeten? En toen was het even stil. Waarop de man antwoordde, wanneer ik dat verlangen zou hebben, dan zou ik mijn schepper ernstig tekort doen. Ik verlang ernaar om hem te zien. En zo moet het ook zijn, denk ik. Bijzonder in dit Bijbelgedeelte is dat Petrus, Jacobus en Johannes bevangen werden door slaap. En dat geeft denk ik ook de tijdsaanduiding aan. Ze hadden er al een hele dag op zitten. En ze zullen het gesprek tussen Jezus en Mozes en Elia niet hebben gevolgd. Pas toen ze wakker werden, zagen ze het hemels schouwspel. En weet u, Ik denk dat we ook nu leven in een tijd van oververmoeidheid en dat de Satan gebruik maakt van de gelegenheid om een diepe slaap over de mensheid uit te gieten. En de mens weg te houden van dit woord in het zoeken naar aardse zekerheden en hou vast. En dat alles zal leiden tot niets. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart, zijn zichtbare tekenen van de betrouwbaarheid van Gods woord. En de Heere God voorziet, ook wanneer het gaat om zijn Zoon, die het werk heeft volbracht, wat hem gegeven was te doen, tot redding van ieder mens die gelooft in de geliefde Zoon van de Heere God. Luister naar hem. En niet naar de wereldbeheersers van deze duisternis. Immers die leiden tot de dood. Petrus wou de heerlijkheid vasthouden toen hij vernam dat Mozes en Elia weer zouden vertrekken. Hij kwam met het voorstel om 3 tenten op te slaan. Maar dat staat ook in het schrift. Hij wist eigenlijk niet wat hij zei. Een stuntelige poging om de hemelse bezoekers vast te houden. Door hen een tijdelijk onderkomen te bieden. En terwijl Petrus dit zei, kwam er een wolk die overschaduwde Mozes, Elia en de Heer Jezus. Petrus, Jacobus en Johannes werden bevreesd toen Jezus, Mozes en Elia de wolk ingingen. Dat was het bewijs van Gods tegenwoordigheid, die alleen Jezus, Mozes en Elia konden aanschouwen. En ook in het Oude Testament zien we de aanwezigheid van de Heere God in een wolk. Echter hier een vooruitzicht op de periode dat de discipelen definitief van de lichamelijke aanwezigheid van de Heer Jezus verlaten zullen zijn. Zijn hemelvaart, ook daar is sprake van een wolk, Handelingen 1 vers 9. En dan die hoorbare stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Nogmaals Deuteronomium 18 vers 15, woorden van Mozes, een profeet uit uw midden zoals ik. Zal de Heere uw God voor u doen opstaan, naar hem moet u luisteren. En dat is navolgen. Als kruisdrager. Door volledige overgave en vertrouwen. En toen de stem van de Heere God geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen met Petrus, Johannes en Jacobus. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien of gehoord hadden. Andere evangelisten vertellen dat Jezus hun dit had opgedragen. Niemand zou dit kunnen bevatten. Pas na de uitstorting van de Heilige Geest konden ze het gebeuren op juiste waarde schatten. En de betekenis ervan beschrijven. In 2 Petrus 1, vanaf vers 16, getuigt Petrus van de hele gebeurtenis. We hebben het gezien, zegt Petrus, en we hebben het gehoord. Gods huiswerk staat niet stil, broeders en zusters. Gods huiswerk staat niet stil, ook in deze tijd. Maar laat juist de vordering zien in de huidige ontwikkeling, in deze normloze wereld. En daarom is het des te meer nodig dat dit heilswerk wordt verkondigd en gehoord wordt. Blijven volharden. Dat we staan op die geweldige belofte, meer praten over de Heere God die uiteindelijk de regie van het hele wereld gebeuren, hoe onbegrijpelijk en hoe ingewikkeld ook alles in elkaar zit, in handen houdt. En dat is rotsvast vertrouwen. Mijn verlangen is dat we iets hebben mogen ontdekken vanmorgen over die heerlijkheid die ons te wachten staat. Efeze 3 vers 21, want we zijn nu nog in staat van vergankelijkheid. En zo is het ook. Maar daar komt verandering in. Ons vernederd lichaam zal veranderd worden, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Dan denk ik, wat een vooruitzicht. Wat een vreugde een kind van God te zijn. Maar dat die vreugde ook volledig de overhand mag hebben in onze dagelijkse beslommeringen en alles wat op ons afkomt. Dat die vreugde opgemerkt mag worden en mensen jaloers mag maken. Wat heb jij, wat ik mis? En dan kunnen we getuigen. Getuigen van de liefde van de Heiland. En dat is de beste gesprekstof. Gistermiddag liepen we nog even over de markt, Ria en ik, en dat is een voor ons bekend persoon en dat is ook een levend getuigenis van Jezus Christus. Hij zegt ook, ik zwijg daar niet over. En hij praat daar met iedereen over. Of je nou wil horen of niet wil horen. Hij getuigt van zijn Heiland. En daar is hij vast van overtuigd. En dat is geweldig. De beste gesprekstof juist in deze tijd. Amen.